En dan hadden we vandaag ook nog mooie cijfers van OCI. Een positie die wij al een tijdje in de boeken hebben. Dus genoeg te bespreken.
Welkom bij Puur en Persoonlijk, de podcast. De podcast waarin Mark de Bruyne en Erik Nuchteren van Ambassador Vermogensbeheer je meenemen in de wereld van value beleggen.
Welkom bij de 5e podcast alweer van Ambassador Vermogensbeheer. Puur en persoonlijk. Het gaat snel, Mark.
Ja, absoluut.
Ik heb nu ook maar eens de Ambassador trui aangetrokken. Maar dat was ook een beetje voor het weer. Het blijft stervens koud. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, hier is de temperatuur aangenaam. 5 mei, bevrijdingsdag. Er is een hoop gebeurd in de maand april. Tenminste een hoop, wel een hoop cijfers, maar op zich niet hele spannende dingen. We zaten even te kijken van waar zouden we het over kunnen hebben. Wat zijn nou leuke onderwerpen? Nou, onder andere cijfers en het commentaar van Berkshire Hathaway, de investeringsvehikel van Warren Buffett. En toen kregen we nog een soort toetje, de uitspraken van mevrouw Yellen, minister van Financiën in Amerika, die op de stoel van de Fed gaat zitten. Bijzonder, daarover iets meer straks. Cijfers van de oliemajors, ik denk wel een heel aardig onderwerp, eind april met BP, Total en Shell. En dan hadden we vandaag ook nog mooie cijfers van OCI, een positie die wij al een tijdje in de boeken hebben. Dus genoeg te bespreken. En we hadden nog een vraag trouwens van een luisteraar. Dat vond ik wel aardig. Berkshire Hathaway heeft een aanzienlijke cashpositie van bijna 20%. En wat is op dit moment de positie van Ambassador qua liquiditeit en hoe zien wij dat? Maar daar wil ik eigenlijk mee eindigen. Dus laten wij in ieder geval even inzoomen op de cijfers van afgelopen weekend. Wat zijn de dingen die zijn opgevallen van Berkshire Hathaway?
Nou, dat is altijd begin bij de jaarvergadering van Berkshire Hathaway, waarin Warren Buffett en Charlie Munger eigenlijk de bezoekers toespreken. Meestal alle tienduizenden mensen die aanwezig zijn. Dat ging helaas vandaag of van het weekend ook niet door, omdat natuurlijk in verband met de coronamaatregelen was het een digitale bijeenkomst waar luisteraars hun vragen konden stellen. Ja, wat eigenlijk ook weer opviel, heel veel zaken zijn ook wel een beetje voorspelbaar natuurlijk, want de mannen zijn echte investeerders, dat doen ze al decennia lang. De ene is 90 jaar, de ander 97 jaar. En dan moet je ook niet al te veel wijzigingen nog verwachten, ter 11e uur zal ik maar zeggen. Maar wat dan eigenlijk opvalt is ook het commentaar wat ze ook geven op nieuwe dingen, hè, zoals cryptocurrency. En ook SPACs, hè, de lege beursvehikels. En je merkt toch wel dat ze daar erg negatief op zijn. En dat is ook niet zo logisch, want het zijn investeerders en ze hebben niet zoveel op met speculatie, wat uiteindelijk dit toch is. Ja, verder vond ik het ook interessant om nog eens te horen wat hun overwegingen waren om afgelopen jaren wel of niet een aantal zaken te doen. 2020 toch een bijzonder beleggingsjaar geweest. Met name in maart 2020 ging de beurs heel hard omlaag. En dat was achteraf gezien natuurlijk toch een heel mooi moment om wat te kopen.
Ja, dat zijn ze wel een beetje vergeten.
Hè? Ja, vergeten misschien ook niet. Maar wat bij hun nog speelde is dat misschien ook met de grote financiële crisis van 2008 en 2009 in het achterhoofd. Dat ze gedacht hadden van dat zij als grote partij met heel veel liquiditeit ter beschikking. Dat veel partijen die in de problemen zouden komen bij hun zouden aankloppen. En ja, daar hebben de centrale banken een stokje voor gestoken. Want die hebben op dat moment heel veel liquiditeit in de markt gestopt. En dat heeft eindelijk,
dat was voornamelijk gericht op de obligatiemarkt, hè?
Ja, obligatiemarkt. Maar dat heeft natuurlijk toch wel een beetje een bodem gelegd onder die obligatiemarkt. Maar ook onder de aandelenmarkten. Want die zijn vanaf dat moment heel hard weer opgelopen. En dat heeft ook wel moeilijk gemaakt voor een partij als Berkshire Hathaway om zijn cash aan het werk te zetten. En ja, wat je dan ook wel proeft, dat zijn natuurlijk gewoon echte investeerders, ondernemers, die dan op dat moment heel erg ook bezig zijn met hun eigen onderneming, om te zorgen dat al die deelneming, dat toch gewoon blijft draaien.
Ja, precies. Ze hebben wel in die periode natuurlijk afscheid genomen van de airlines.
Ja, dat klopt.
Volgens mij niet op het allerbeste niveau. Maar...
Nee, dat klopt. Ja, op dat moment was natuurlijk ook heel veel onzekerheid in de markt. Het is nu achteraf gezien wat makkelijker om daarover te oordelen. Maar natuurlijk, ja, maart, april was er heel veel onzekerheid, ook met name over de aard van het coronavirus. En wat Buffett ook aangaf, van ja, door te verkopen hebben we natuurlijk ook de weg vrijgemaakt voor steun van de overheid. En op het moment dat wij er waren blijven zitten, had het moeilijker geweest, omdat dan de overheid had gezegd, ja, wend je maar tot je grootaandeelhouders. Dus dat vind ik eigenlijk wel zaken die opvielen. Verder ook feitelijk ook nog een pleidooi voor kapitalisme. Hij verwees ook naar het feit dat de grootste bedrijven, zeg maar, van 20, 30 jaar geleden, dat die op dit moment niet meer tot de grootste 20 à 30 bedrijven in de wereld behoren. Dus hij gaf eigenlijk ook aan van, ja, laat de markt gewoon zijn werk doen. En dan zie je gewoon dat op een efficiënte manier kapitaal wordt geallockeerd. En als hij dan daar ook nog werd gevraagd naar de vooruitzichten voor de economie, gaf hij toch wel aan dat die heel erg goed waren. En dat ook met name de inflatie toch wel aan het oplopen is. Althans, dat ziet hij dus bij de bedrijven waar hij op dit moment aan het investeren is.
Nou, misschien meteen een mooi bruggetje over inflatie wat aan het oplopen is. We hadden gisteren 4 mei mevrouw Yellen. Gaf toch aan in een interview van dat de rente toch wel wat omhoog kan. Eén, is zij überhaupt in de positie om zoiets te zeggen? En twee, de markt reageerde meteen heel erg nerveus. Hoe zie jij de inflatieverwachtingen voor de komende periode?
Nou ja, het is een complex iets. Ja, wat uiteindelijk mevrouw Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, aangaf, was dat als de economische herstel echt flink doorzet en het economische groei is dermate hoog als nu ingecalculeerd wordt, of misschien nog wel hoger, dat wellicht het renteniveau wat te laag is. En dat is op zich een wat vreemde uitspraak, zeker ook omdat zij de voormalige voorzitter is van de Fed, de Amerikaanse Centrale Bank. Toch een beetje op die stoel gaat zitten van die Amerikaanse Centrale Bank. Sowieso een vreemde situatie, want we hebben natuurlijk in Europa de voorzitter van de ECB, dat is de voormalige minister van Financiën uit Frankrijk. Dus dat is toch wel een beetje een rare situatie. Ik denk dat mensen misschien af en toe wat moeite hebben om zich te beperken tot het speelveld waar ze eindelijk iets over mogen zeggen. Maar wat je wel een beetje proeft is toch dat de inflatie aan het oplopen is. En dat zie je toch wel. Ja, de vraag is op dit moment natuurlijk, is dat tijdelijk of is dat een structurele ontwikkeling? Ja, dat is op zich lastig om daar een heel uitgesproken mening over te hebben. Maar je ziet dus dat de prijzen van grondstoffen zijn aan het oplopen. Hè. Denk aan chips waar een tekort is. Denk aan de prijzen van staal, aan katoen, timmerhout. Het loopt allemaal flink op.
Maar over de hele linie zie je dat op dit
absoluut
moment.
Absoluut. En je ziet ook dat er gewoon problemen zijn om in de logistiek om bepaalde zaken aangevoerd te krijgen. Je ziet ook de tarieven voor zeetransport zijn enorm opgelopen. En dat zal ook op korte termijn niet zo veranderen. Je ziet ook al een aantal grote multinationals die hebben aangegeven, zoals bijvoorbeeld de Nestlé en Kimberly-Clark, dat ze verwachten dat de prijzen van hun producten gewoon omhoog zullen gaan, omdat ze gewoon hun grondstofprijs die aan het oplopen zijn, willen doorrekenen. Dus ja, dat zijn wel zo'n beetje anekdotes.
Maar als je dan even, dan moet ik meteen denken aan die uitspraak van de ECB over dit jaar verwachten wij een inflatie van rond de 1,5%. Dat was 1,2, dat is iets verhoogd. Maar als je dat toch over de hele linie ziet, dan ligt de inflatie toch vele malen hoger dan die 1,5%.
Nou ja, dat denk ik ook wel. Er natuurlijk ook wordt heel erg gegoogd met die inflatiecijfers. Er wordt ook hebben daar hele statistische bureaus voor nodig om dat te kunnen berekenen. Dus blijkbaar erg complex. Er wordt ook soms ook wel meegenomen dat een aantal zaken efficiënter of beter worden. Dus je kunt er vele kanten mee op. Maar wat je gewoon op dit moment gewoon ziet, is dat gewoon grote componenten voor die inflatie, met name die grondstofprijzen, flink aan het oplopen zijn. Ja. Dus ik denk in ieder geval dat tijdelijk sowieso de inflatie zal oplopen. En het lijkt ook wel op dat er toch ook wel een klein beetje een structurele draai is. En vergeet niet dat op het moment nu, dat die economische groei aan het oppikken is, dat daar ook nog een aantal hele grote steunpakketten in de Verenigde Staten er bovenop komen. Hè?
Onder en meer de ECB komt er ook nog overheen natuurlijk, met 750 miljard. Dus.
Ja, maar dat gaat dan wat langzamer. Met name als je dan ook nog eens flink in infrastructuur gaat investeren. Dus eindelijk de vraag naar grondstoffen gaat opvoeren op het moment dat die prijzen al flink aan het oplopen zijn. Ja, ik denk dat dat toch wel een beetje een ongelukkige mix is.
Ja. Het zou het kunnen betekenen dat je straks misschien wel achter de rentecurve aanloopt. Hè? Dat je ziet nu bijvoorbeeld de rente wat oplopen. We zien in Europa trouwens ook wat oplopen. We zagen de Nederlandse tienjaarsrente bijna richting het nulpunt. Ja. Dus het is ook ongeveer 2 jaar geleden dat dat nog in de plus stond. Dus we zijn er wel bijna. Ik heb het gevoel dat centrale banken het ook helemaal niet zo erg vinden op dit moment dat de rente wat aan het oplopen is. Dat ze niet zo snel aan de koopzijde zullen opereren op de obligatiemarkt om het te drukken.
Nee, dat klopt. Hoewel de ECB wel heeft een keer laten weten van als het te hard gaat dat ze wel zullen ingrijpen. Maar ik denk uiteindelijk dat voor centrale banken speelt met name nog niet eens zozeer de hoogte van de rente rol, maar ik denk de mate waarin de hoogte van de rente verstorend kan werken op financiële markten. Dus als de rente wat oploopt zonder dat dat grote impact heeft op de markten, dan denk ik niet dat ze dat heel erg vinden. Maar ja, uiteindelijk, de rentemarkten zijn toch een beetje die hogere inflatieverwachtingen aan het inprijzen, plus die grote investeringspakketten in de Verenigde Staten. En omdat de rente in de Verenigde Staten wat oploopt, zie je dat in Europa dat ook er wat achteraan loopt.
Ja, nou, dankjewel Mark. Wat ik al zei bij het begin, de oliemeters, die vielen op eigenlijk in positieve zin. Maar de koersreacties eind april waren allemaal teleurstellend. Maar als je cashflowmatig bekijkt, gewoon BP, een Total en ook een Shell. Eigenlijk in de maand april ongeveer allemaal een beetje vanaf met 10% teruggevallen, die koersen. Je zag een Shell ook 17,5 en vervolgens onder de 16 euro teruggevallen. Hoe zie jij de toekomst?
Nou, wat waarschijnlijk een rol heeft gespeeld in eerste instantie is dat de oliemarkten iets terugliepen. Omdat je ziet op dit moment natuurlijk wel het aantal besmettingen, het coronabesmettingen heel flink oplopen. Hè, met name in grote markten zoals India en Brazilië. Dus dat zorgt misschien voor wat terughoudendheid wat betreft de groeiende vraag naar olie die dus de markt toch eindelijk inprijst. Als je gewoon puur kijkt naar de cijfers van de oliemeesters, en dan hebben we het even in eerste instantie even over BP, Total en Shell. Ja, dan moet je gewoon zeggen dat die cijfers gewoon heel erg goed waren. Vooral van BP waren boven verwachting goed. Dat wordt toch gewoon veroorzaakt door hogere olieprijzen, hogere gasprijzen.
Maar hoe zit het dan met de volumes? Want de volumes zijn denk ik nog niet op.
Volumes zijn wel lager dan vorig jaar, maar de prijzen zijn natuurlijk wel beduidend opgelopen. En we denken wel dat die oliemeesters gewoon vanaf zeg maar $35-40 bij olie, dat ze gewoon geld verdienen. En die gasprijzen die lopen er wat achteraan. Die hebben ongeveer een vertraging van een maand of 6 op de oliemarkt. Dus ja, wat dat betreft mag je ook verwachten dat die gasprijzen ook nog verder zullen aantrekken. En ook de marges bij raffinaderijen verbeteren. En ook de markt voor chemicaliën, dat zie je ook omhoog gaan. Dus wat dat betreft eigenlijk over de hele lijn een goed eerste kwartaal. En ja, oliemeesters weten gewoon onder deze omstandigheden geld te verdienen. Ja. Dus overigens niet exclusief Europese oliemeesters, maar je ziet het ook bij de Amerikanen hoor. Je zag het ook bij Chevron, je ziet het ook bij ExxonMobil. Ja. Alleen daar zie je dat de waardering van die oliemeesters is wat hoger dan de Europese. Ja. Ik denk wat dat betreft dat de Europese partijen met ongeveer een korting van 35% noteren op de Amerikanen. Mm-hmm. Maar ja, uiteindelijk moet je gewoon consolideren dat die partijen geld verdienen bij deze olieprijzen.
En het is qua waardering, cashflowmatig, zijn natuurlijk wel gewoon hele interessante plays in het huidige beursklimaat, waar je toch al echt zoekende bent. Hè. Wat zijn nog mooie investeringscases? Kom je toch ook wel bij oliemajors uit? Nou, volgens mij heeft Warren Buffett ook positie in Chevron uitgebouwd. Even over het ESG-vraagstuk, want dat is natuurlijk iets wat op dit moment een hot item is. Ik denk de afgelopen jaren best wel door veel partijen die afscheid genomen hebben van oliemajors vanwege het duurzaamheidsbeleid. Wat was zijn commentaar erop en hoe zie jij het?
Wat hij eigenlijk aangaf was dat je niet extreme posities op het gebied van ESG moet innemen. Hè. Je moet dus niet gaan ontkennen dat er toch iets moet gebeuren. Aan de andere kant moet je ook niet de ESG-agenda ja, bij wijze van spreken in komend jaar of in de komende 2 à 3 jaar ja, willen doorvoeren. Uiteindelijk zit er best veel waarde in die oliemeesters. Het gaat ook voor heel veel andere bedrijven overigens die ook hier iets mee moeten doen. Maar je moet wel realistisch blijven, gaf hij ook gewoon aan. En je moet dat,
ja, zij zullen ook een belangrijke rol spelen voor verduurzaming op het gebied van mobiliteit. Dus dat is het.
Ja, nee, maar goed, hij predikt uiteindelijk gewoon van evolutie en geen revolutie. En uiteindelijk zie je ook gewoon dat die oliemeesters hebben ook een plan gemaakt om in 2050 ergens te staan. En ook om die, de uitstoot van CO2 flink te hebben gereduceerd. Of in sommige gevallen ook CO2 neutraal te zijn. Maar je ziet ook dat de weg der geleidelijkheid bewandeld wordt. En dat eigenlijk een hele belangrijke rol is weggelegd voor gas. En in Nederland willen we van het gas af. Maar wereldwijd zie je juist een andere ontwikkeling. Dat juist gas een steeds belangrijkere rol speelt als fossiele brandstof. En dat er dus een beweging gaande is van kolen en olie richting gas.
Richting LNG, ja. Voor de rest, wat opviel trouwens vandaag 5 mei, zijn de mooie cijfers van OCI. Een bedrijf waar wij al ruim 1,5 jaar in zitten. Een behoorlijke investeringscyclus ook achter de rug. Volgens mij bouwden wij de eerste positie op rond de €18. En ongeveer 4-5 maanden later brak de coronacrisis uit. En stonden we deze stukken bij te kopen rond de €10. Ook mede ingegeven doordat een grote familie met ruim 50% van de aandelen ook behoorlijk aan de koopzijde aan het opereren was. Ja, dat kan je allemaal volgen gewoon in de Bloomberg met insider trading. Nu zijn we een jaar verder. En je ziet eigenlijk de beleggingscase zich heel mooi ontwikkelen. Hoe heb jij de cijfers van vandaag ervaren?
Nou, die cijfers van vandaag die waren natuurlijk uitstekend. Je zag over de hele lijn een stevige omzettoename. En die werd daarnaast nog versterkt door een forse stijging van de prijzen. Eigenlijk in alle markten waar ze actief zijn. En ja, dan zie je dus ook dat zich vertalen in een hele sterke stijging van de cashflow generatie. En ze hebben het afgelopen kwartaal dan ook gebruik kunnen maken om de schuldpositie met $300 miljoen te laten afnemen. Schuldgraad, netto schuldgraad, die zit nu op 3 keer. Dat is op zich nog wel fors, maar het gaat natuurlijk om de lijn van de beweging. Ja. En dat was eigenlijk de doelstelling voor eind dit jaar. Dus ja, daar zitten we dus al aan het eind van het eerste kwartaal. En de verwachting is dat verder zal dalen. Ook, vooral ook omdat ze hebben aangegeven dat het tweede kwartaal nog beter zal zijn dan het eerste kwartaal. Ja, okay. Dus al met al een casus die zich gewoon prima ontwikkelt. Ook conform eigenlijk onze investment case. Alleen, ja, dat is natuurlijk vanwege 2020 was een bijzonder beleggingsjaar. Waarin toch een hoop zaken wat vertroebeld geweest zijn door het uitbraak van het coronavirus. Maar je ziet dat nu een klein beetje achter de rug begint te geraken. Dat de cases zich eigenlijk ontwikkelt zoals we dat eigenlijk hadden voorzien.
Wat me wel opviel met die cijfers, dat vorig jaar was er nog sprake van dat de methanolactiviteiten apart verkocht zouden worden. Ja. En nu wordt dat eigenlijk gezien meer van, hey, daar gaan we mee verder in een partnership. En zijn ze van plan om de kunstmestactiviteiten apart naar de beurs te brengen?
Ja, dat klopt. Die kunstmestactiviteit, dat is het zit gebundeld in een joint venture, Verticloop, waar ze zelf 58% van de aandelen hebben. De andere 42% zit bij een nationaal oliebedrijf van Abu Dhabi. En dat willen ze naar de beurs brengen. Dat zal waarschijnlijk later dit jaar plaatsvinden. En die methanolactiviteit, ja, wat aardig is te vermelden, is dat methanol een steeds belangrijkere component wordt als duurzame brandstof voor met name de scheepvaart. En OCI wil daar zelf dat eerst verder ontwikkelen, alvorens daar wellicht een nieuwe strategische ontwikkeling mee te doen. En de verwachting is dat ze daar in ieder geval voorlopig geen verkoop zullen doen, op zijn best wellicht een partnership zullen aangaan.
Oké. We houden de stukken in ieder geval stevig vast en fair value rond de €30.
Wat ook nog wel aardig te melden is ook bij deze casus, is dus dat de casus ontwikkelt zich eigenlijk conform onze verwachting, terwijl de koers toch flink onderuit is gegaan vorig jaar. En dan hebben we eigenlijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om gewoon rustig die positie uit te bouwen. En ja, dan zie je toch van als zo'n casus zich dan uiteindelijk ontwikkelt conform de verwachting, dat de koers zich dan ook daarna gaat gedragen. En ondanks het behoorlijke herstel, denk ik dat er nog wel redelijk wat in het vat zit als de ontwikkelingen verder gaan zoals de onderneming dat ook voorziet. Ja. Dus dat is denk ik ook wel een belangrijke les om niet te snel van de wijs te laten maken door lagere beurskoers, maar om je gewoon aan je eigen beleggingsvisie te houden.
Yes. Nou, misschien meteen mooi om daarmee te gaan afronden. Maar voordat ik doe, nog even de vraag van de luisteraar over de cashpositie van Berkshire Hathaway. Geldt dit ook voor Ambassador? Hè? Zij hebben ongeveer 20% cashpositie. Hoe staan wij hierin en wat is onze actuele positie in cash?
Nou, wij hebben niet zo'n grote cashpositie. We hebben gemiddeld een procent of 4, 5, 6 denk ik in de portefeuille. We hebben ook geen strategische reden op dit moment om een hele grote cashpositie te maken. We kijken gewoon van waar zien we goede kansen in de markt. En dan zetten we onze cash aan het werk. En als dat wat moeilijker is, doen we dat niet. Maar dat werd natuurlijk een andere situatie dan Berkshire Hathaway. Dat is een hele groot investeringsvehikel. En dit soort partijen die vissen in een vijver van hele grote vissen. Dus van bedrijven met zeer grote marktkapitalisaties. En ja, daar hoeven wij ons niet toe te beperken. Wij kunnen ook prima uit de voeten met de midcap bedrijven. Zeg maar de bedrijven met een marktkapitalisatie van tussen de 500 miljoen euro en de 10 à 20 miljard euro. En ik denk dat in die vijven nog heel wat mooie vissen te vangen zijn.
Oké. Nou, dankjewel Mark. En iedereen bedankt voor het luisteren. Wij zijn begin juni weer terug met de volgende podcast. En ik denk dat misschien wel een hele mooie boodschap die je meegaf aan het einde. Dan met je value cases, zolang ze zich gewoon goed ontwikkelen, blijf daar op concentreren. Elke keer weer met die kwartaalcijfers. En krijg je de mogelijkheid door externe redenen om op lagere koersen gewoon je positie te verzwaren. Dan moet je dat niet nalaten. Uiteraard moet je altijd de bewegingen in je portefeuille goed in de gaten houden. Nogmaals dank iedereen en tot de volgende keer.
De in deze podcast verstrekte informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies en is geen aanbeveling of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. De informatie is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de beleggingsvisie van Ambassador. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.